hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en die de aarde geschapen heeft, en die de trouw bewaart tot in eeuwigheid, en die niet loslaat het werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. We willen deze dienst met elkaar voortzetten door te zingen van Psalm 33, daarvan het eerste en ook het tiende vers. Psalm 33, vers 1, zing vrolijk, hef de stem naar boven. Rechtvaardige verheft den Heer. En ook het tiende vers. Zijn machtig arm beschermt de vrome en redt hun zielen van de dood. Psalm 33, het eerste en ook het tiende vers. Deze zondagmorgen willen we luisteren naar de wet van de Heere onze God en de samenvatting daarvan die de Heere Jezus ons gegeven heeft. En als antwoord daarop willen we zingen van Psalm 32, Het derde vers. Ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Psalm 32, het derde vers. Nadat we geluisterd hebben naar de woorden van Gods verbond. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere, uw God, u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze 10 geboden samengevat in het gebod van de liefde, toen hij zei, u zult lief hebben de Heere uw God, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Laten we samen bidden. Trouwe Heere in de hemel, wat bent u groot en wat bent u machtig. U hebt alle dingen gemaakt en u zit op de troon. U regeert deze wereld, u leidt ook ons leven. Heer, we kunnen daar niet bij. Hoe groot u bent, hoe anders dan wij. Tegelijkertijd bent u ook zo heel dichtbij gekomen. En hebt u uzelf klein gemaakt in uw Zoon, de Heer Jezus. Die onder ons heeft gewoond. En die zelfs zijn leven gaf aan een kruis. En Heere, we bidden u dat we ook vanmorgen mogen merken dat u heel dichtbij komt. We danken u voor deze kerkdienst. We danken u voor dit teken van uw goedheid en van uw trouw. Dat u ook deze nieuwe week weer laat zien dat u de eerste bent. En dat we het zo van u mogen verwachten. Dat we het niet zelf hoeven maken, ook deze nieuwe week niet, maar dat u dat wil doen. Dat we onszelf niet overeind hoeven te houden, maar dat u dat wil doen. Dat we zelf niet de weg hoeven te zoeken en uit te vinden, maar dat u de weg wilt wijzen. We danken u voor deze dienst. We danken u voor uw verbond en voor uw trouw. Dat u steeds maar weer naar ons om wilt zien. We hebben dat niet verdiend. We hebben het daar ook de afgelopen week niet naar gemaakt. Maar Heere, wat hebben we dat hard nodig. Wees u zo ook vanmorgen in ons midden. Leidt u ons door uw Heilige Geest. Als we uit de Bijbel mogen lezen en woorden van u mogen horen, brengt u ze dichtbij. Ja, geef dat ze hun kracht mogen doen, ook in ons hart en in ons leven. U weet hoe moeilijk dat voor ons is om te luisteren, zeker ook om naar u te luisteren. U weet hoe dwars en eigenwijs we kunnen zijn. U weet ook hoe snel we afgeleid kunnen zijn. Dat we druk zijn met van alles en nog wat. Zo druk dat er voor u en voor uw woord bijna geen plaats is. Maar maakt u zelf plaats voor wie u bent. En voor wat u vanmorgen tot ons te zeggen hebt. Zegent u de jongens en de meisjes, de jongeren in de kerk. Ja, zegent u ons allemaal. Dat we het mogen merken en dat we er iets van beseffen. Dat u ook onze God wilt zijn. Door uw Zoon, de Heere Jezus. Die niet alleen de goede herder is, de ware wijnstok en het brood des levens, maar ook de opstanding en het leven. Als wij met lege handen staan en geen kant meer op kunnen, als bij ons alles doodloopt, juist dan mogen we ontdekken wie Hij is, ook voor ons. Zegent u ons zo en ziet u in genade op ons neer. We bieden het u om Jezus wil. Amen. Ik wil vanmorgen een gedeelte lezen uit het Johannesevangelie. Het 11e hoofdstuk. En we lezen de eerste 7 versen. En dan verder vanaf vers 17 tot 46. Johannes 11, de eerste 7 versen. En dan verder vanaf vers 17. We lezen over de opwekking van Lazarus. We lezen in het woord van God: en er was iemand ziek, Lazarus van Bethanië, uit het dorp van Maria en haar zuster Martha. Maria nu was het die de Heere gezalfd heeft met mirre en zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren. Haar broer Lazarus was ziek. Zijn zusters dan stuurden hem de boodschap: Heere, zie, hij die u lief hebt, is ziek. En toen Jezus dat hoorde, zei hij: deze ziekte is niet tot de dood, maar is er met het oog op de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Toen hij dan gehoord had dat hij ziek was, bleef hij nog 2 dagen in de plaats waar hij was. Daarna zei hij tegen zijn discipelen: laten we weer naar Judea gaan. En dan vanaf vers 17. Toen Jezus dan gekomen was, bleek dat Lazarus al 4 dagen in het graf lag. Bethanië nu lag dicht bij Jeruzalem, ongeveer 15 stadien daar vandaan. En vele van de Joden waren naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten over hun broer. Zodra Martha dan hoorde dat Jezus kwam, ging ze hem tegemoet, maar Maria bleef in huis zitten. Martha nu zei tegen Jezus: Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar ook nu weet ik dat God u alles wat u van God vraagt, geven zal. Jezus zei tegen haar: uw broer zal weer opstaan. Martha zei tegen hem: ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. Jezus zei tegen haar: ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Ze zei tegen hem: ja, Heere, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God, die in de wereld komen zal. En na dit gezegd te hebben, ging zij weg en riep Maria, haar zuster, onopgemerkt en zei: de Meester is er en hij roept u. Zodra die dat hoorde, stond ze snel op en ging naar hem toe. Jezus nu was nog niet in het dorp gekomen, maar was op de plaats waar Martha hem tegemoet gekomen was. Toen dan de Joden die met haar in het huis waren en haar troosten zagen dat Maria snel opstond en naar buiten ging, volgden zij haar en zeiden: zij gaat naar het graf om daar te huilen. Zodra dan Maria kwam waar Jezus was en hem zag, viel zij aan zijn voeten en zei tegen hem: Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Toen Jezus haar dan zag huilen en ook de Joden die met haar meekwamen zag huilen, werd hij heftig in de geest bewogen en raakte innerlijk in beroering. En hij zei: waar hebt u hem gelegd? Ze zeiden tegen hem: Heere, kom het zien. Jezus weende. De Joden dan zeiden: zie hoe lief hij hem had. En sommige van hen zeiden, kon hij die de ogen van de blinden geopend heeft, ook niet maken dat deze niet gestorven was? Jezus dan opnieuw heftig bewogen in zichzelf, kwam bij het graf. Het was een grot en er was een steen opgelegd. Jezus zei, neem de steen weg. Martha, de zuster van de gestorvene, zei tegen hem, Heere, hij ruikt al, want hij ligt hier al voor de vierde dag. Jezus zei tegen haar, heb ik u niet gezegd dat u, als u gelooft, de heerlijkheid van God zult zien? Ze namen dan de steen weg waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen omhoog en zei, Vader, ik dank u dat u mij verhoord hebt en ik wist dat u mij altijd verhoort. Maar terwille van de menigte die om mij heen staat, heb ik dit gezegd, opdat zij geloven dat u mij gezonden hebt. En toen hij dit gezegd had, riep hij met een luide stem, Lazarus, kom naar buiten. En de gestorvene kwam naar buiten, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken. En zijn gezicht was omwonden met een zweetdoek. Jezus zei tegen hen, maak hem los en laat hem weggaan. Velen dan van de Joden die naar Maria toegekomen waren en gezien hadden wat Jezus gedaan had, geloofden in hem. Maar sommige van hen gingen naar de Farizeeën en zeiden tegen hen wat Jezus gedaan had. Als we verder zouden lezen, kunnen we lezen dat naar aanleiding van dit wonder de Joodse raad het besluit neemt om Jezus te doden. En dan merken we het dat we met deze geschiedenis midden in de lijdenstijd zitten, vlak voor Jezus lijden en sterven. We staan vanmorgen stil bij wat we zojuist gelezen hebben en in het bijzonder bij de versen 25, 26 en 27, een van de ik ben woorden van de Heer Jezus. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Ze zei tegen hem, ja, Heere, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God, die in de wereld komen zal. Ik heb voor u de volgende afkondigingen. Allereerst wat betreft de collecten. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerk en samen met uw bijdrage voor de zendingsbussen en de steunpilaren van harte aanbevolen. Dan wat betreft de kerkdiensten, de Evolente woensdag 13 maart, biddag voor gewas en arbeid, zal om 10:00 dominee Van Dalen uit Noorden voorgaan. En om 19:30 dominee Hak uit IJzendoorn. En zondag 17 maart hoopt in de morgendienst om 9:30 dominee Aangeenbrug uit Apeldoorn voor te gaan. En in de avonddienst om 19:30 dominee Zuiderduin uit Zuilichem. Dan nog een mededeling vanavond. Na de dienst is het koffiedrinken voor de 16-plus bij familie Bok, Steenweg 3. Allemaal van harte welkom. Tot zover de afkondigingen. In voorbereiding op de preek willen we zingen van Psalm 116, daarvan het tweede en ook het vijfde vers. Psalm 116, tweede vers. Ik lag gekneld in banden van de dood, bij de angst der hel mij alle troost deed missen. En ook het vijfde vers, gij hebt, o Heer, in het dodelijkst tijdsgewricht, mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. Psalm 116, we zingen het tweede en ook het vijfde vers. straks na de preek zingen van Psalm 42, het vijfde vers. Maar de Heer zal uitkomst geven. Psalm 42, het vijfde vers. Straks als antwoord op de preek. Jongens en meisjes, zojuist hebben we in de Bijbel gelezen over een heel groot wonder dat de Heer Jezus doet. En we lezen dat vaker in de Bijbel, over wonderen. Zeker in de evangeliën. Verschillende keren lezen we over grote wonderen die Jezus doet. Eigenlijk kan het niet en toch het gebeurt. En misschien heb je wel eens gedacht, waarom doet Jezus dat niet vaker? En ook vandaag, ook in onze tijd, als iemand ziek is, of zelfs als iemand gestorven is, zoals Lazarus, dat Jezus een wonder doet. Ik denk dat ook sommige jongeren of volwassenen vanmorgen in de kerk die vraag wel eens hebben. Als je dan in de Bijbel leest over een wonder, dat je denkt, ja, dat is mooi voor die mensen toen. Mooi voor Martha en Maria en voor Lazarus. Maar wat moeten wij met zo'n geschiedenis? Wat kunnen wij met zo'n Bijbelgedeelte zoals Johannes 11? Nou, de evangelist Johannes, hij helpt ons op weg. Hij noemt Jezus wonderen in zijn evangelie tekenen. Dat wil zeggen, het gaat niet om dat wonder zelf. En dat we daar te veel bij blijven stilstaan. Dat wonder verwijst. Het is een teken. De wonderen van de Heer Jezus, ze zijn als plaatjes. Plaatjes die laten zien wie Jezus is. Die laten zien wie Hij voor ons wil zijn. Zodat we Hem leren kennen en ons door het geloof aan Hem leren toevertrouwen. Het gaat dus niet om dat wonder. Dat wonder is een teken. Het gaat om de Heer Jezus. Dat we Hem gaan zien in zijn grootheid en in zijn heerlijkheid. Daar gaat het om in ons leven. Niet dat we nooit ziek worden, of dat we nooit moeilijke dingen meemaken. Het gaat om de Heer Jezus, dat Hij centraal staat en dat we Hem leren kennen. Dat wil niet zeggen dat Jezus nooit een wonder doet, of dat je daar niet om mag vragen. Zeker wel, maar een wonder blijft altijd een uitzondering. Ook in de Bijbel zelf trouwens. Meestal werkt de Heer Jezus anders. En pas als Hij terugkomt, komt er een wereld zonder ziekte en zonder verdriet en zonder dood. En tot die tijd gaat het er vooral om dat we de Heer Jezus leren kennen en met Hem leren leven. Dus het gaat ook in Johannes 11 niet om dat wonder. Het gaat om Jezus. En in dit Bijbelgedeelte komen dan vooral drie dingen naar ons toe. Allereerst dat Jezus heel moeilijke situaties in ons leven gebruikt om zichzelf bekend te maken. Daar begint deze geschiedenis ook mee. Een heel moeilijke situatie. Lazarus, hij is ziek, ernstig ziek. Lazarus, de broer van Martha en Maria, een vriend van de Heer Jezus. Zo lazen we het ook. En de situatie is ernstig en natuurlijk denken Martha en Maria gelijk aan Jezus. Als iemand Lazarus kan helpen, dan is hij het. En ze sturen snel iemand naar hem toe. Jezus is op dat moment samen met zijn discipelen aan de overkant van de Jordaan, in het noorden van Israël. Meer dan 150 kilometer bij Betanië, waar Lazarus, Martha en Maria wonen, vandaan. En als Jezus het slechte nieuws hoort, dan geeft hij een bijzonder antwoord. We lazen het in vers 4. Deze ziekte is niet tot de dood, maar is er met het oog op de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. Jezus zegt, ik maak gebruik van deze ziekte. Ik maak gebruik van deze ziekte in mijn plan om mijzelf te verheerlijken, om mijzelf groot te maken, om te laten zien hoe bijzonder ik ben, om mijn liefde, om mijn genade te laten zien. Maar dat roept natuurlijk allerlei vragen op. Want je zou maar ernstig ziek zijn. Of gehandicapt. Of je man of je vrouw of je kind moeten verliezen. Je zou het maar meemaken. En je mag ook vrijmoedig bidden of de Heere God die beproeving en dat kwaad wegneemt. Of dat hij je ervoor wil bewaren. Dat mag je. En tegelijkertijd is het ook geen grote troost om te weten dat de Heer Jezus ook die stormen, ook die beproevingen in ons leven kan gebruiken. Wil gebruiken om zijn werk in ons leven te doen. Ik moet het nog sterker zeggen, dat hij juist dan, juist als het donker is in ons leven, zijn werk wil doen. Iemand zei het eens zo, dat Jezus het alleen is, dat hij alleen onze redder en onze zaligmaker is. Dat leer je vooral als je niets anders meer over hebt dan Jezus alleen. Als je nergens anders meer op kunt terugvallen. Als je nergens anders meer op kunt vertrouwen. Als je met lege handen staat. Jezus alleen. Juist dan leer je dat. Dan kunnen we ook begrijpen waarom we in vers 6 lezen dat Jezus eerst 2 dagen wacht voordat hij in beweging komt. Voordat hij op weg gaat naar Betanië. Moet je voorstellen. Martha en Maria, ze zijn geweldig ongerust. Ze zijn bang dat het verkeerd afloopt. En Jezus, hij hoort hun hulpgeroep. Heer Jezus, kom snel. Dit gaat echt niet goed. U kunt echt niet wachten. Komt u meteen? En dat doet Jezus niet. Hij wacht juist wel. 2 dagen lang. Het is alsof hij Martha en Maria en Lazarus nog verder in de put laat zakken. De situatie nog erger laat worden. Is ook zo. Hij laat het erger worden. Hij laat Lazarus, Martha en Maria dieper in de put zakken. En pas als Lazarus gestorven is, pas dan gaat Jezus op weg naar Betanië. Hoe kan dat? Nou, Johannes, hij vertelt het. Hij vertelt waarom Jezus dat doet en waar dat mee te maken heeft. Hij onderstreept in vers 5 de liefde van de Heer Jezus. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. En juist omdat hij ze lief heeft. En juist omdat hij zijn liefde wil laten zien, wacht hij. Ik moest denken aan een bekende uitspraak van de reformator Maarten Luther. Hij zegt ergens: God gaat vaak met ons om onder de schijn van het tegendeel. Dan denk je, God is ver weg. En juist dan is hij dichtbij. Dan denk je, God is mij vergeten. En juist dan denkt hij aan je. Dan denk je, nu komt het nooit meer goed. Nu is het helemaal verloren. En juist dan is je redding dichtbij. En deze geschiedenis in Johannes 11 herinnert daaraan. Zodat we in onze stormen niet denken, Jezus is mij vergeten of hij luistert niet naar mijn gebed. Maar dat we juist zeggen, Heer Jezus, wat ik met mijn ogen ook zie en wat ik in mijn hart ook voel, toch vertrouw ik op u. Ik vertrouw op uw zorg, ik vertrouw op uw liefde, ik vertrouw op uw bewogenheid. U vergeet mij niet, u zult mij helpen. En dat doet u op uw tijd en dat doet u op uw manier, maar u zult mij helpen. Zoals u ook Lazarus en Martha en Maria geholpen hebt. Heer, ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel u niet. Zalig hij die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet. En dan brengen we bij het tweede wat in dit Bijbelgedeelte in Johannes 11 naar ons toe komt. En dat is dat de Heer Jezus ons leven is. Hij alleen. Na 2 dagen gewacht te hebben gaat Jezus alsnog naar Betanië. Een reis van zo'n 3 of 4 dagen. En als hij daar aankomt, ligt Lazarus al 4 dagen in zijn graf. En je hoort de pijn, het verdriet, misschien ook wel de diepe teleurstelling in de woorden van Martha, die meteen naar de Heer Jezus toekomt en die tegen hem zegt, Heere, als u hier geweest was, dan was mijn broer niet gestorven. Maar Jezus was er niet. En Lazarus is wel gestorven. Nu is het te laat. De dood heeft het gewonnen. En dan zegt Jezus, Martha, Lazarus zal weer opstaan. En Martha zegt, ja heren, dat geloof ik, op de laatste dag zal hij weer opstaan. Zo dachten de meeste Joden in de tijd van het Nieuwe Testament. Ze geloofden in de opstanding van de doden, logisch, want het Oude Testament wees ook duidelijk in die richting. En Martha en Maria zullen die woorden van troost die dagen ook wel heel veel gehoord hebben. Lazarus zal weer opstaan. En Maria denkt, Jezus zegt dat ook. Een woord van troost. Maar Jezus zegt, nee Martha, die opstanding op de laatste dag, dat is veel te ver weg. En veel te algemeen. Kijk eens dichterbij. Kijk eens wie er voor je staat. Het leven zelf staat voor je. Ik ben de opstanding en ik ben het leven in eigen persoon. Als je mij kent en als je op mij vertrouwt en met mij verbonden bent, dan is het eeuwige leven eigenlijk al begonnen. En dan is de dood een overwonnen vijand. En ja, dan moet je nog wel sterven. Maar dan is de dood compleet van karakter veranderd. Dan is de angel eruit. En daarom spreekt de Heer Jezus in vers 11 ook over de dood als een slaap. Lazarus is gestorven, maar tegelijkertijd leeft hij. En dat geldt nu voor iedere gelovige. Als de Heer Jezus onze redder is, dan blijft hij ook onze redder. Zelfs dwars door de dood heen. dan is sterven niets anders dan wakker worden bij hem. Paulus, hij denkt daaraan als hij aan het eind van Romeinen 8 schrijft: niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Verdrukking niet, benauwdheid niet, vervolging niet, honger niet, naaktheid niet, gevaar niet, het zwaard niet en ook de dood niet. Ook de dood kan ons niet scheiden van de liefde van Christus. Jezus zegt: wie in mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Dicht bij Jezus. Verbonden met Jezus. Kun je niet sterven. Heeft de dood geen macht meer. Andersom is het ook waar. Zonder Jezus ben je geestelijk dood. Al voel je je misschien springlevend. Zonder Jezus heb je geen hoop, geen toekomst. Zonder Jezus heeft de dood je nog steeds in zijn greep. Dus de Heer Jezus zegt tegen Martha en vanmorgen ook tegen ons: het gaat om mij. Ik maak het verschil. Het verschil tussen leven en dood en tussen hemel en hel. Ken je mij, dan heb je het leven. Voor altijd. Ken je me niet, dan is er alleen de dood. Uiteindelijk zelfs de eeuwige dood. Ik moest denken aan die eerste vraag van onze catechismus: wat is uw enige troost in leven en in sterven? Uw enige troost. Niet een beetje troost. Wat maakt je een beetje blij of wat geeft je een beetje rust in leven en in sterven? Nee, je enige troost, je houvast. Waar kun je nu echt op terugvallen? Wat houdt je nu echt staande? Wat geeft werkelijk grond onder de voeten? En dan zegt onze catechismus dat ik het eigendom ben van de Heer Jezus. Of nog korter, de Heer Jezus zelf. Hij is mijn enige troost in leven en in sterven. Met Jezus kun je leven en met hem kun je sterven. Dat is wat Jezus bedoelt. Dat is wat de Heer Jezus hier zegt in die bekende Ik Ben uitspraak. Ik ben de opstanding en het leven. En hij zegt erbij: geloof je dat? Geloof je dat? En dat is natuurlijk veel meer dan: ja, dat zal wel zo zijn. Of ja, dat is wat we in de kerk geloven. En daar ben ik het ook wel mee eens. Nee, als de Heer Jezus zegt: geloof je dat? Dan is dat een indringende oproep om hem te zoeken, om bij hem te schuilen en je voor je leven en je zaligheid aan hem vast te klampen. Geloof je dat? En dan is dat een indringende oproep om hem te belijden. In woorden en in daden. Ja, Heer Jezus, u bent het. En dan het derde. En het laatste wat in dit Bijbelgedeelte naar ons toe komt. En dat is dat de Heer Jezus de man van smarten is. Niet alleen het leven, maar ook de man van smarten. Dat is de spanning in dit Bijbelgedeelte. Aan de ene kant zien we een hele grote, een hele machtige Heer Jezus. Hij hoeft maar te spreken en het gebeurt. Zelfs de dood moet luisteren naar de Heer Jezus. Als hij bij het graf van Lazarus staat, waar Lazarus al 4 dagen in ligt. En hij zegt, Lazarus, kom naar buiten. Dan komt Lazarus naar buiten. Iemand zei het eens zo. Als Jezus de naam van Lazarus niet genoemd had, dan waren alle graven daar in de buurt van Jeruzalem opengegaan. Zo groot, zo machtig is de Heer Jezus. Kom naar buiten en Lazarus komt naar buiten. Al is hij gestorven. Hij leeft. Wat is Jezus? Groot. Indrukwekkend. Groot. Niemand is zoals hij. Maar aan de andere kant zien we in ditzelfde Bijbelgedeelte ook een kwetsbare Heere Jezus. Een Heere Jezus die diep geraakt wordt. Eerst lezen we in vers 33 en in vers 38 over Jezus' boosheid. In onze vertaling zie je dat niet zo duidelijk. Daar staat in vers 33, toen Jezus Maria dan zag huilen en ook de Joden die met haar meekwamen zag huilen, werd hij heftig in de geest bewogen. En in vers 38 wordt hetzelfde Griekse woord gebruikt, Jezus dan opnieuw heftig bewogen in zichzelf kwam bij het graf. Maar letterlijk staat er niet heftig bewogen in zichzelf in de geest, maar staat er gewoon dat Jezus boos was. Waarom is hij boos? Nou, dat heeft te maken met wat hij ziet. Hij ziet de dood. Heel dichtbij. En hij ziet de verschrikkelijke macht en de verschrikkelijke gevolgen van de dood. Hij ziet wat de dood aanricht. Heel veel mensen in onze tijd zeggen, de dood hoort bij het leven. Misschien zullen wij het zo nooit zeggen, maar leven we wel zo. Dat de dood erbij hoort. Als een soort natuurverschijnsel. Je leeft een tijdje. De een wat korter, de ander wat langer. Maar er komt een moment dat je moet sterven. Dat is gewoon zo. En dat gaat gewoon zo. En daar moet je maar mee leren omgaan. Nou, het voelt heel anders als de dood heel dichtbij komt. Als de dood een geliefde van ons wegneemt. Of als we zelf moeten sterven. Dan merken we hoe absurd zulke gedachten zijn. De dood die erbij hoort. De dood hoort er helemaal niet bij. De dood is een verschrikkelijke vijand. De dood is het gevolg van onze zonde. De dood is zo verschrikkelijk omdat de zonde zo verschrikkelijk is. Elke keer als er iemand sterft, dan worden we er weer aan herinnerd dat het verschrikkelijk is misgegaan tussen de Heere God en ons mensen. En Jezus weet het. Jezus ziet het. Hij ziet wat de dood aanricht. En hij ziet de zonde daarachter. En het komt naar hem toe. En hij kan er niet mee leven. Hij wordt boos. Verschrikkelijk boos als hij de macht van de dood ziet. Hier bij het graf van zijn vriend Lazarus. Jezus kan niet met de dood leven. Gelukkig niet. Daarom staat hij hier. En daarom wekt hij Lazarus op uit de dood. Maar Johannes vertelt niet alleen over Jezus' boosheid. Hij vertelt ook over zijn verdriet. In vers 35, het kortste vers uit de Bijbel. Jezus weende. Jezus huilt. Nu zou je je kunnen afvragen waarom. Want nog even en Jezus wekt zijn vriend Lazarus op uit de dood. Dan is dat huilen toch eigenlijk niet nodig. Calvijn, hij geeft een heel mooi antwoord. Hij zegt, voordat Jezus Lazarus, Martha en Maria helpt, laat hij door deze tranen zien, die tranen die echt zijn, en die laten merken wat er in zijn hart leeft. Hij laat door deze tranen zien dat hij zo met onze ellende bewogen is, alsof hij ze in eigen persoon ondergaat. Ja, meer nog, niet alleen alsof, nee, hij ondergaat ze in eigen persoon. Jezus neemt onze ellende op zich. De profeet Jesaja, hij zag er al iets van. Voorwaar, onze ziekten heeft hij op zich genomen. Onze smarten heeft hij gedragen. Jezus is de man van smarten. Hij lijdt met ons mee. Hij wordt door onze ellende geraakt. Ja, meer nog. Hij lijdt in onze plaats. Hij neemt onze ellende op zich. Het is niet toevallig dat de opwekking van Lazarus uitloopt op het besluit van de Joodse leiders om de Heer Jezus te doden. Het is eigenlijk bizar. Jezus doet zo'n groot wonder. Mensen zien het. En de een komt tot geloof en de ander rent naar de Joodse leiders toe, vertelt erover. En wat zeggen de Joodse leiders tegen elkaar? Ze zeggen niet, dat kan natuurlijk nooit gebeurd zijn. Ze kunnen er ook niet omheen, ze kunnen het later ook controleren. Lazarus is opgewekt uit de dood. En er zijn getuigen van. Maar wat zeggen ze? Dit loopt uit de hand. Als Jezus nog meer van deze dingen gaat doen, dan loopt het hele volk achter hem aan. We moeten ingrijpen. En ze besluiten om Jezus te doden. Zo groot is hun verzet. Zo graag willen ze Jezus uit de weg ruimen. Zelfs dwars tegen dat wonder in proberen ze hem te doden, hem te ontwijken, hem uit hun leven te houden. En met die verschrikkelijke keuze vervullen ze het plan van God. Want het was nodig dat Jezus zou sterven. Zo is hij ons leven. En zo schenkt hij het leven, het eeuwige leven, door zelf zijn leven te geven aan een kruis. Zie hoe lief hij hem had. Dat zeggen de omstanders als ze de Heer Jezus zien huilen. Ik zou vanmorgen willen zeggen, zie hoe lief hij ons heeft. U, jou en mij. Hij kwam uit de hemel naar ons toe. Midden in deze donkere, verloren wereld. Hij is de man van smarten geworden. Hij is gestorven aan een kruis. Zodat het bij ons, bij de dood, niet hoeft op te houden. Zodat wij het oordeel van God niet zelf hoeven te dragen. Zodat wij geen vergeefs leven te hoeven leiden. Maar mogen opstaan in een nieuw leven. Wat een evangelie. Wat een zaligmaker. Jezus, de opstanding en het leven. Dan kun je toch maar één ding zeggen. Net als Martha. Ja, Heer Jezus, u bent het. En dicht bij u wil ik zijn. Op u wil ik vertrouwen. En u wil ik dienen. Met mijn hele hart. Amen. Laten we de Heere danken en bidden en willen ook voorbeden doen. En we denken aan de heer A. Kikkert van de Koningsstraat 8, die in het ziekenhuis verblijft. Hij is ernstig ziek en zijn toestand is zeer zorgelijk. We bidden ook voor de heer J. van Brakel van de Landreestraat 24, die aanstaande woensdag een nacht naar het ziekenhuis moet voor verdere onderzoeken. En we doen ook voorbeden voor gemeenteleden, andere gemeenteleden die onderzoeken ondergaan of behandelingen ondergaan of op een uitslag wachten. Laten we de Heere danken en bidden. Heere onze God, we danken u voor wie u bent. En we danken u voor uw Zoon, de Heere Jezus, in wie u uzelf bekend maakt. Ja, uw hart binnenste buiten keert. Zoals uw Zoon is, zo bent u. En Heer Jezus, wat bent u dan groot? En wat bent u dan machtig? U bent de opstanding en het leven. Voor u is niets te wonderlijk. En als wij midden in de dood liggen, misschien nog steeds midden in de dood liggen, u kunt ons een nieuw leven geven. En als wij moeten sterven, u draagt ons dwars door de dood heen. En welke dingen er ook in ons leven gebeuren, hoe donker het ook kan zijn, u maakt het licht. En u wilt die beproevingen zelfs gebruiken in uw plan met ons, zodat we u beter leren kennen. Tegelijkertijd bent u ook de man van smarten. Wat heeft het u veel gekost om voor ons het leven te zijn? U moest zelfs sterven aan een kruis. U gestorven, opdat wij zouden leven, eeuwig leven. Wat een evangelie. En we bidden u, Heilige Geest, brengt u het in ons hart, dat het ons mag raken, dat het ons mag veranderen, dat het ons mag vernieuwen. Dat wij het ook Martha mogen nazeggen. Ja, Heer Jezus, dat geloof ik. Dat u de opstanding en het leven bent. En zo vertrouw ik me ook aan u toe. Zo wil ik ook voor u leven. Heere, gaat u met ons mee het verdere van deze zondag. Dat het ook echt een dag voor u mag zijn. Brengt u ons ook vanavond weer bij elkaar. Om opnieuw te komen voor uw aangezicht. U te eren, u te danken. Samen ook te luisteren naar wat u tot ons te zeggen hebt. Gaat u ook met ons mee deze nieuwe week in? Rust u ons toe voor alles wat we moeten doen? Wijst u ons de weg bij keuzes die we moeten maken? En geeft u ons rust en hou vast in u als we moeilijke dingen meemaken? En we bidden u voor de heer Kikkert die in het ziekenhuis verblijft, die ernstig ziek is en zijn toestand is zorgelijk. Wees u hem nabij. Geeft u rust. Geeft u houvast. Laat u merken, Heer Jezus, dat u de opstanding en het leven bent. Ook voor hem. En de mensen die hem lief zijn en om hem heen staan. We bidden u ook voor de heer Van Brakel, als hij aanstaande woensdag onderzoeken moet ondergaan. U weet van de onzekerheid die dat met zich meebrengt, de spanning, dat hij het ook in uw handen mag leggen. We bidden u ook voor andere gemeenteleden die onderzoeken ondergaan en misschien wachten op een uitslag, of die behandeld worden. Heer, u kent ons. U weet wat we nodig hebben. Misschien is onze naam nog nooit in de voorbeden genoemd, maar u weet welke weg we moeten gaan. Hoe moeilijk dat soms kan zijn. Hoe zwaar. Maar als het dan uw weg is, geeft u ons dan het vertrouwen om ons aan u over te geven. En te geloven dat u erbij bent. En dat u uitkomst geeft. Zoals u dat ook deed in het leven van Lazarus, Martha en Maria. Zo bidden u ook voor de wereld waarin wij leven. Een gebroken, verloren wereld. Maar tegelijkertijd uw wereld. Ontfermt u zich. Geeft u vrede waar oorlog is. Wilt u voorzien waar honger is. Ook geestelijke honger. Als mensen vervreemd zijn van u. Het evangelie misschien nog nooit gehoord hebben. Wilt u die blijde boodschap laten horen? Wilt u daar ook mensen voor gebruiken? Geeft u uw zegen over het werk van de zending, Bijbelvertaling. Zegent u ook uw kerk wereldwijd. We denken aan christenen die vervolgd worden. Wat zijn er te veel en wat moeten ze soms veel meemaken? Wat gaat de duivel tekeer? Maar juist daar wilt u toch uw koninkrijk bouwen. En wonderen doen. We bidden u ook voor uw volk Israël. Juist ook in deze veel bewogen tijd. Wilt u vrede geven. Maar bovenal die diepe vrede en diepste vrede. In uw Zoon, de Heer Jezus. Wilt u uw trouw aan uw volk laten zien en uw belofte waarmaken. Dan zal de hele wereld daardoor toch gezegend zijn. Zo leggen we deze dienst weer terug in uw handen. Vergeeft u alles wat niet was naar uw wil. En zegent u het goede tot eer van uw naam. We bidden het u om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot van Psalm 118, het derde en ook het achtste vers. Psalm 118, vers 3. Ik werd benauwd van alle zijden en riep de Heer ootmoedig aan. En ook het achtste vers. Gods rechterhand is hoog verheven, des Heeren sterke rechterhand. Ga dan heen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.